In 1 Samuel 20, ongeveer bij vers 35 waren wij, want in vers 34 en daaraan voorafgaande verzen, daar staat, vers 33 staat halverwege het vers, alzo merkte Jonathan dat dit ten volle bij zijn vader besloten was David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in hittigheid des toorns en hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood, dat was deze dag, want ze hadden een maaltijd, weet u wel. De eerste dag der nieuwe maan, tweede dag der nieuwe maan, dat is deze. En dan krijg je nog derde dag der nieuwe maan, dat hebben ze zelf uitgevonden. Maar het werd al aangekondigd allemaal in vers 5. We hebben daarover gesproken en vastgesteld dat het allemaal in de wet zo niet geregeld is. De nieuwe maan nog net wel, maar daar blijft het dan ook bij. Maar dat houden ze hier 3 dagen vol. Het is maar goed dat de maand 30 dagen duurt, want anders dan heb je helemaal geen werkdagen meer over. Hè? Maar vooruit. Maar die dag at Jonathan al niet meer mee. En daarna wordt het de andere dag. Vers 35. En het geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. Dat wil zeggen die met David was afgesproken. En er was 1 kleine jongen bij hem. We zijn hier, of valt het niet op, maar we zijn hier op een derde dag. En op de tweede dag blijkt dat het allemaal mis is. De eerste dag ging nog redelijk, de tweede dag is mis. En de derde dag wordt David op de hoogte gesteld en moet hij vluchten. Het zal duidelijk zijn dat die 3 dagen ons toch hoe dan ook weer verwijzen naar het Nieuwe Testament, dat wil zeggen naar de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want hoe dan ook, wij zijn natuurlijk terecht bij een geschiedenis die uitdrukking geeft aan het aanbreken van het Nieuwe Verbond, de komst van de Messias en wat daar zo al mee samenhangt. En Nieuwe Maan duidt daar in zichzelf al op. Derde dag duidt daar uiteraard ook op. En dan zijn we de andere ochtend. Nou, u weet wat er geschiedde op de andere ochtend, op de ochtend van de derde dag. Daar ben je bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uiteraard. Hè? En niet in de stad, maar daarbuiten. En daar ben je hier ook, waar het maar was. Maar het was in ieder geval in het veld. En er geschiedde des morgens dat Jonathan, die immers in beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël, komend vanuit de situatie van de wet, maar vervolgens deelhebbend aan het nieuwe verbond, was de bedoeling. Geschiedde des morgens dat Jonathan in het veld ging op de tijd die David bestemd was. Let ook op de uitdrukking. Het komt neer op te bestemder tijd. Een uitdrukking die wij kennen in ieder geval uit het boek Daniël. En verbonden daar met allerlei profetieën, waarin dus vastgelegd wordt, ja, maar die tijden staan vast, hè. Het is van tevoren geregeld. En dat is ook wat hier uitgedrukt wordt natuurlijk. En er was een kleine jongen bij hem. Nou ja, ik ben altijd ongelukkig met die vertaling, want het is zo lastig om dat daarna enigszins recht te zetten. Klein is klein, ja, klein. Maar hoe klein is klein? Dat is een relatief begrip. Iemand die kleiner is dan, dan Jonathan. Maar als die op zijn vader geleken heeft, was de grote man. Dus hoe klein is die kleine jongen, dat weet je dan niet. Bovendien, klein kan ook betekenen lager in rang. Als iemand groot is, is hij hoger in rang, hè? Je hebt majoors, je hebt ook grootmajoors, dat weet u toch, hè? Een grootmajoor is dus uitdrukkelijk geen sergeant-majoor. Nee. Een sergeant-majoor is namelijk een onderofficier, die noem je majoor. En majoor betekent groot, toch? Als majeur geweest was, broeder, die muziek, weet u wel, nou, dat was het trouwens, dan heet het groot, hè? Welke toonsoort was het? D, oh, ik vond hem, ja, hoog, hè, hoog. Nou ja, goed, doet er ook niet toe. Komt uit een oude bundel, dan staat alles hooggeschreven. Maar goed, daar stond het in D groot of D major. Nou ja, majeur zeg je dan, ik weet niet waarom. Want de muziektermen waren toch Italiaans. En die spreken dat toch niet zo uit. Maar goed, doet er ook niet toe. Maar dat is dan groot, hè. En mineur, dat is dan klein. Maar het zijn... zijn betrekkelijke begrippen. In ieder geval klein betekent lager in rang. Dat kan dus heel goed. Hè? Ja, ja. Ik weet dat jij andere vertalingen... Je hebt excentrieke mensen altijd hier in Drachten. Maar goed, doet er nou niet toe. En daarna staat er het woord jongen. Dat is het normale woord voor jongen. Het wordt ook vertaald met nageslacht. Naar is het Hebreeuwse woord... De echte betekenis, de wortel, echt, dat is de echte betekenis. De wortel is die van iets van zich afschudden. Wat de hond doet als die uit water komt. Iets van zich afschudden. En daarna is de toepassing van die van lager in rang zijn. Dat is een jongen. Als het de betekenis of de toepassing zou hebben van een kind of nageslacht, heeft het precies dezelfde betekenis. Lager in rang. Er komt een kleine bij. Toch? Dan is het junior. Dan heet het weer de jongere. Maar goed, maar de jongere is lager in rang dan de senior, dan de oudere. Dat is ook een Bijbels beginsel. En dat is een beginsel dat niet alleen in het Hebreeuws geldt, maar dat geldt in alle talen. Want het woord boy betekent in de praktijk ook dikwijls gewoon maar knecht. He? Daarom wil een zwarte, mag je dat nog zeggen, zwarte gelooft niet. Wil er niet met boy aangeduid worden, want dat betekent ook knecht. Dan zijn het slaven. Vandaar dat wij blanken begroeten maar, hé joh, hoe gaat het, hè? Beste jongen en onder elkaar als volwassen mensen. Maar zij niet, zij hebben het dan niet over jongens, zij hebben het over man. Man, ik kan het niet zo goed uitspreken zoals zij doen. Man, want ze willen niet boy genoemd worden vanwege de betekenis die erachter zit. Logischerwijze en historisch bepaald uiteraard. Maar een boy, dat is personeel, ongeacht de leeftijd, heeft er niks mee te maken. Het is lager in rang. In de hiërarchie. En in het Frans is dat ook zo. Garçon, dat weet u, hè? Garçon. Dat is een jongen, dat moet je vertalen met jongen, maar iedereen weet dat het de ober is. En dat zijn vaak oude mannen, hoor. Maar goed, hè? Niettemin heten ze dan garçon. Enzovoort. Hè? Zo is taal nou eenmaal. En dit woord jongen heeft dus inderdaad de betekenis van een dienaar. Iemand die jonger is, wellicht. Niet noodzakelijk, overigens. Ik was met mijn zoon in Zuid-Afrika, was 83, dus toen was hij 13 nog. En die werd baas genoemd. Of je dat nou wil of niet. Nou, de kleine baas, soms. Maar baas, omdat hij blank was, dat zo. Zo werken die dingen. In Amerika zou het master geweest zijn, hè. Massa, master. Want zo werken die dingen. Met andere woorden, u moet niet aan een jeugdig persoon denken hier. Of niet aan een onvolwassene. Maar iemand die lager in rang is. Een dienaar. Een betrekkelijk onbelangrijke dienaar. Dat is hij ook, maar hij moet een functie vervullen in dit verhaal. Daarnaast wijs ik er altijd op dat we dit soort lui, jongens... in dit geval een kleine jongen, dat we die in de Bijbel nogal eens tegenkomen, in de Oud-Testamentische geschiedenis, dat herinneren we ons niet, want het valt niet op, en ze doen ook nooit wat ter zake. Ze figureren, hè. Ze horen bij het decor, maar in de praktijk zijn ze een uitbeelding of van de Heer Jezus zelf in zijn opstanding, en dat kan heel goed. Of ze zijn een uitbeelding van bijvoorbeeld iemand als Paulus, die min of meer trouwens ook zo heette. Want zijn naam als apostel, de naam Paulus, heeft de betekenis van klein, teruggehouden, belemmerd, met een wat ongebruikelijk Nederlands woord, maar in ieder geval lager in rang. En bovendien als tegenovergesteld van Saulus, namelijk Saul de Eisende. En zo zijn we weer terug in de, bij deze geschiedenis uiteraard. Ik persoonlijk heb de indruk, dan kan ik dat niet met zekerheid zeggen natuurlijk, maar ik heb de indruk dat deze kleine jongen op voorhand de uitbeelding is van de apostel Paulus. Degene die daar hier een rol bij speelt, die instructies krijgt, maar daar blijft het dan ook bij. Een dienstknecht. Ik kom er zo op terug, denk ik. In ieder geval, Jonathan zeide tot zijn jongen, loop. Maar ja, loop is ren. Dat weet u, hè? Want lopen is laufen en laufen is in de looppas. En in de looppas, dan moet het snel. Dat is maar niet wandelen, dat is hardlopen. En hardlopen is dus een pleonasme, dat begrijpt u, hè? Lopen is per definitie hard. In ieder geval in de Statenvertaling, en sindsdien heeft het woord een wat andere betekenis gekregen, maar doet er nou niet toe, hè? Komt waarschijnlijk omdat wij Nederlanders denken dat het al gauw hard genoeg is. Toch? Wij wandelen noemen het lopen. Maar goed, in militaire diensten, die rijk is aan tradities, daar heet het looppas, in de looppas. En als je daar moet lopen, dan is het in draf. Hè? Goed. Hij zeide tot zijn jongen, ren, loop, zoek nu de pijlen die ik schieten zal. De jongen liep heen en hij schoot een pijl die hij deed over hem vliegen. Verbazingwekkende details die je nu meekrijgt. Wat is er met het verhaal, moet je je dus afvragen. Pijl gaat over hem heen, haalt hem in. En toen de jongen tot aan de plaats des pijls die Jonathan geschoten had gekomen was, zo riep Jonathan de jongen na en zei, is niet de pijl van u af en verder. Als je niet oplet bij het lezen, zal ik maar zeggen, dan krijg je hier problemen, want dit is volstrekt onduidelijk. Jonathan schoot die pijl af, precies zoals hij had aangekondigd in vers 20 en 21, lezen we dat, hè? En 22. En dan lezen we dat, dat Jonathan gelopen was, gekomen was tot de plaats waar die pijl dan lag. En dan roept Jonathan tegen hem, nee, maar je moet verderop. Enzovoorts. Zodat je je afvraagt, ja, hoe kan dit? En het antwoord is heel gemakkelijk, want wat vertaald is met komen, dat had net zo goed vertaald kunnen worden met gaan. Want of het komen of gaan is, dat hangt van het verband af. En over dat verband struikelen we hier. Dus ik houd het op gaan. Bovendien, ook in het Nederlands is daar soms helemaal geen verschil tussen. Want als zo gekomen is, dan is het zo gegaan. Ja, precies, maakt absoluut geen verschil, hè? Ja. Nou goed. Dus ik lees hem als toen de jongen tot aan de plaats, of naar de plaats van de pijl die Jonathan geschoten had, gegaan was. Dat wil zeggen, hij was onderweg gegaan. Hij was onderweg naartoe. Hij was vertrokken om die pijl te gaan halen. En dan is het gewoon duidelijk. Zo riep Jonathan de jongen na en zeide, is niet de pijl van u af en verder? Ja, dat wist de jongen zelf ook wel natuurlijk. Toch? Had hij kunnen zien. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat dit allemaal onderdeel uitmaakt van de afspraken, van de, laten we zeggen, de gecodeerde boodschap. De boodschap was ook niet voor de jongen bestemd, maar voor David. He, dat weet u, hè? En wederom riep Jonathan de jongen na, haast u, spoed u, sta niet stil. Maar die was ook niet voor de jongen bestemd, maar voor David. En als nou David een type is van de Heer Jezus Christus, maar mag het toch ook niet moeilijk zijn om in die jongen precies hetzelfde te zien, of niet dan? Er wordt hier geen verschil gemaakt. Wat geroepen wordt tegen de jongen, zoals hij genoemd wordt, ja, dat wordt geroepen tegen David. Omdat ze tot op zekere hoogte hetzelfde voorstellen, uiteraard. Waar het uiteindelijk om gaat, is natuurlijk nog abstracter. Waar het over gaat, is over de zaligheid in het algemeen. Die zou weggenomen worden. Die zou onttrokken worden aan degenen die vasthouden aan de wet, aan het Joodse volk en ergens anders naartoe gestuurd worden. Dat zijn zo de problemen van de Bijbelse symboliek. Af en toe dan zeg ik dat een keer erbij. Wij doen het vaak veel te gemakkelijk. We laten het op iemand slaan, op een persoon in een bepaalde omstandigheid. En dat is niet altijd ten onrechte. Maar de werkelijke betekenis zit natuurlijk veel dieper. Hè? Gaat om veel abstractere begrippen dan concrete personen. En waar dat zo is, maakt het dan ook niet meer zoveel uit op welke concrete persoon dit soort zaken dan van toepassing zijn. Het gaat over de zaligheid zal van u worden weggenomen, of nou, ik zal die andere lezen uit het hoofd uit Matteüs 21. Het koninkrijk zal van u lieden worden weggenomen, zal gegeven worden aan een ander volk. En de variant ervan in de mond van Paulus was die van de zaligheid is de heidenen gezonden. En die zullen horen. En dat is ook wat hier gebeurt, wat hier uitgebeeld wordt en wat ook in het volgende hoofdstuk, nou ja, de volgende hoofdstukken wordt uitgebeeld, want David gaat op de vlucht, om zo te zeggen, en komt bij de heidenen terecht. Sterker nog, hij gaat naar de Filistijnen zelfs, hè. Om bij ons Nederlandse jargon te blijven, maar het is historisch verantwoord hier. Dat is wat allemaal gebeurt. En denk dan in dit verband ook nog even aan de woorden van ene Simeon, die een baby in zijn armen houdt en zegt: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar zaligheid is een abstract begrip dat onmogelijk te zien is. Je kunt er hooguit de uitwerking van zien. En wat Simeon zag, was niet eens de uitwerking daarvan. Wat Simeon zag, was de veroorzaker daarvan. Maar in plaats van dat hij wat concreter zei: mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien, zei hij: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want het is fundamenteeler nog. Het is niet maar de persoon, het zichtbaar aan de buitenkant, maar het is de essentie die benoemd wordt. En dat is hoe dat met symboliek ook dikwijls is. Hè? En dat maakt het voor ons soms zo moeilijk, omdat we geneigd zijn te oppervlakkig die dingen te lezen. Nou goed, haast u, spoed u, sta niet stil. Vers 38. Met andere woorden, David zelf zou zich moeten haasten, maar toch weer niet zo erg, want ze nemen daarna de tijd om alsnog opnieuw afscheid te nemen, overigens. Haast u, spoed u, sta niet stil. De jongen van Jonathan nu raapte de pijl op en hij kwam tot zijn heer. En dat was dan het laatste wat over de pijl en het pijlenschieten gezegd werd. En ik geloof dat ik vorige keer er al op heb gewezen dat het schieten van pijlen de uitbeelding is van het geven van onderwijs. Toch? Niet hem? Jara. Het pijlenschieten. Naar aanleiding van vers 20 zal ik dat wel verteld hebben. Het schieten van pijlen. Want jara kennen wij ook als lering in de zin van onderwijzing. Omdat de werkelijke betekenis is, de fundamentele is die van stromen. In de zin van dat een massa een bepaalde kant op beweegt. Dat is de echte betekenis. En dat kan dan zijn de massa van de pijl. Zeker als het er drie zijn. In dezelfde richting. We komen het woord tegen in de Jordaan. Jara, Jarat, Jordaan. Het stromen van het water allemaal dezelfde kant op enzovoorts. Maar het heeft ook de toepassing van wijzen. Dat wil zeggen een liefst meerdere tegelijk wijzen in dezelfde richting. Jongens, allemaal daarheen. En dan wordt het onderwijzen. Leren, onderwijzen. Of je kan het vertalen met richten, maar dat is hetzelfde als wijzen. En dan wordt het onderrichten. Het blijft gewoon hetzelfde begrip. En zo komt het in de Bijbel menigmaal tegen. En dat is de betekenis hier. Dat wil zeggen, onderwijs, dat wil zeggen het onderricht in het nieuwe verbond, want daar gaat het om. Hè. Het werkelijke onderwijs gaat hier weg, gaat als het ware met David mee. Begrijp je me goed? Saul als, is uitbeelding van de Mosaïsche wet. En de Mosaïsche wet in hoge mate is natuurlijk primair onderwijs, waarin dan ook. Hè? Nou ja, in geboden inzettingen, maar net zo goed in profetische, dat wil zeggen nieuwtestamentische waarheid. Maar u en ik weten dat toen het eenmaal zover was dat het nieuwe verbond definitief aanbrak, toen was er nog heel wat te onderwijzen, omdat het in het Oude Testament en ook in oud-testamentische tijd nog verborgen gebleven was. En daarom wordt in nieuwtestamentische tijd alsnog onderwezen, daar hebben wij onze nieuwtestamentische Bijbelboeken uiteraard aan te danken, en in het bijzonder, en in de eerste plaats waarschijnlijk de nieuwtestamentische brieven. Maar het onderwijs in de waarheid, nou ja, Bijbelse waarheid, goddelijke waarheid, voor zover het wat anders zou kunnen zijn, het onderwijs dat gaat ergens anders naartoe. Dat is weer wat hier uitgebeeld wordt. Hè. Het wordt van een verblind volk als het ware weggenomen. En het gaat naar de heidenen, daar komt het in de praktijk op neer. Of althans, en op zijn minst, het komt terecht buiten de lege plaats. En dat vinden we natuurlijk in de volgende hoofdstukken. Want vanaf hier krijgen we van doen met de situatie van David, die op de vlucht is voor Saul. Dat heeft heel wat jaren geduurd, blijkbaar. Alvorens Saul overlijdt en David alsnog in overeenstemming met de beloften koning wordt. Maar het zal duidelijk zijn dat dat de uitbeelding is van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid de heidenen gezonden is en in ieder geval terecht is gekomen buiten de legerplaats. En daar is het te vinden, dat is verder geen probleem. In afwachting van dat alsnog die zaligheid volkomen gerealiseerd wordt, dat wil zeggen gerealiseerd wordt in de wederkomst van Christus. Nou, ik moet eigenlijk nu eerst zeggen, in de bekering van het Joodse volk tot den Here, waarmee zij dus noodzakelijkerwijze de wettische tradities moeten loslaten. Dat is wat door de dood van Saul wordt uitgebeeld. En daarna verschijnt dus David, dat wil zeggen de Messias, op het toneel om alsnog zijn koninkrijk aan hen en via hen aan de heidenen op te richten in de toekomst. Dat is in kort wat ons in de volgende hoofdstukken te wachten staat. En het begin daarvan vinden wij hier. Hoe dan ook, er staat in vers 39, toch de jongen wist er niets van. Nee, doet er ook verder niet toe. Maar het was ook voor David bestemd. De jongen wist er niets van. Jonathan en David alleen wisten van de zaak. Wellicht is dat de verwijzing naar de situatie zoals hij aanbrak en zoals hem tegenkomen in, laten we zeggen, in de dagen van de Heere Jezus en wellicht ook in de dagen van de handelingen, althans de eerste hoofdstukken van de handelingen, waarbij traditioneel nog altijd de vraag gesteld wordt of de discipelen in handelingen 1, 2 en wat er verder volgt eigenlijk wel wisten waar het over ging. Waren ze wel op de hoogte? Ze voerden wel opdrachten uit, maar wisten ze wel wat er aan de hand was? En ja, ik moet u zeggen, de discipelen wel. Daar ben ik wel van overtuigd inmiddels, dat ze heel goed wisten wat er aan de hand was. Maar dat aan de andere kant de vrome Joden, om zo te zeggen, de orthodoxe Joden, of die wisten wat er aan de hand was. Nee, misschien later. Ik weet het niet. Je weet niet hoe dat gegaan is. In elk geval, er was sprake van onwetendheid. Vandaar dat zolang die mensen discipelen heten, dan hebben ze de reputatie tamelijk dom te zijn en kortzichtig en hardleers. Toch? Dat weet iedereen, hè? Begrepen het niet. Waar het allemaal over ging. En niet zodra ze apostelen heten, dan dragen ze ineens verantwoordelijkheid en autoriteit. En is hun woord doorslaggevend enzovoorts. Daar hebben ze toch wel wat bijgeleerd natuurlijk. Hè? Maar dat ze aanvankelijk niet wisten wat er aan de hand was, dat is wel duidelijk, ja. Maar dat ze na de opstanding van Christus in korte tijd zijn bijgeschoold, onderwezen dus, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak ook. Bovendien, dat is ongeveer het eerste vers van het boek Handelingen. Hm? Nou ja, het derde vers dan, maar hè, dat ze onderwezen werden, onderricht werden door de Heer zelf. Hoe dat ook zij, het een en ander gaat volkomen volgens plan. Maar wat hier wel genoemd wordt in vers 39 is natuurlijk dat het in wezen een geheime operatie betrof. Hoe geheim? Nou ja, zo geheim nou ook weer niet. Maar in elk geval verborgen voor Saul en de zijnen. En dat is ook de achtergrond van de opstanding van de Heer Jezus Christus en wat er verder volgt in nieuwtestamentische geschiedenis. Wat daar gebeurde was in hoge mate geheim, namelijk verborgen. Toch gebeurde het niet in een uithoek, staat er bij gelegenheid. Hè? Het is in geen hoek geschied, het is openlijk gebeurd allemaal. Maar het bleef op een of andere wijze verborgen en dat was ook de bedoeling. Maar wie had willen weten hoe het zit, had het kunnen weten. Daar gaat het maar om. Hè? Alleen als men geen behoefte heeft aan de waarheid, nou ja, dan zal men die ook niet kennen. En dat laatste is ook de bedoeling, dat men die dan niet kent. Hè? Het is alleen voor degene die zoeken. Want kijk maar hoe het verder gaat. Het geheime van het verhaal is er ineens af. Toen gaf Jonathan zijn gereedschap aan de jongen die hij had. De gereedschap hebben we al eens eerder bij stilgestaan. Hè? Het is de uitrusting. Het is dat wat gereed is. Ik vind het een mooi woord, ook in het Nederlands. En het is de perfecte vertaling van het Hebreeuwse woord. Want het betekent ook dat het gereed was. Wat het maar was voor zijn gereedschap, zijn uitrusting, zijn werktuigen, zijn wapens wellicht. En hij zei tot hem, ga heen, breng het in de stad. Dat wil zeggen, Jonathan ontwapende zich. Voor zover hij een vertegenwoordiger was van Saul, is het hier wel helemaal afgelopen. Als u begrijpt wat ik bedoel, zijn werktuigen legt hij af. Weet u nog, Paulus heeft het ook eens over werktuigen die hij gebruikte, wapenen die hij gebruikte in de strijd. En hij zegt, ja, ik gebruik wel wapenen, maar geen vleeselijke wapens. Geestelijke wapens. Wij voeren de krijg niet naar het vlees. Al die vleeselijke wapens hebben wij niet nodig. En als er iets vleeselijk wapen is, is het de wet. Het is een stuk gereedschap. Maar gelegd op het vlees en naar het vlees en daarom zwak. En in de praktijk onbruikbaar. En vandaar dat David eerder al die wapenrusting van Saul afwees. Dus daar kan ik niks mee. Toch? Dat hebben we allemaal gelezen toen hij Goliath tegemoet zou gaan. En hier is het Jonathan die de wapenrusting aflegt. Geeft het met de jongen mee, ze brengen me terug. Maakt me verder niet uit. Dat hoort er niet bij. Ga heen, breng het in de stad. Precies, dat is wat in de legerplaats thuis hoort. En als de jongen heen ging, zo stond David op van de zuidzijde staten. Nou ja. Hè? Of van de rotsblokken. We hebben het geloof ik vorige keer daar al enigszins over gehad. Dat is een wat omstreden zaak. Want het kan ook als naam opgevat worden. Doet er ook verder niet toe. En of het de zuid- of noordzijde was, dat scheelt ook maar een paar meter. En als het de zuidzijde was, als het werkelijk de zuidzijde is altijd de plaats van de vernedering. En van overmatige hitte trouwens, vanwege de zon. Negev, Negev, dat is zoals die woestijn heette, Negev-woestijn. Betekent dus gewoon de woestijn in het zuiden. Maar goed, Negev. Maar Negev, dat betekent feitelijk ook gewoon doorsteken. Het is ook het woord voor zonnesteek dus. Maar vanuit die vernederde positie. Ik zeg wel eens, de zuidzijde is ook de positie van het kruis. Dat weet u, hè? Het heet Zuiderkruis, ja. In tegenstelling tot het noorden, want dat is de positie van de kroon. Noorderkroon, Corona Borealis, hè? Ja, precies. Goed. Dus als hij, zo stond David op, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde, en hij boog zich driemaal, en zij kusten elkander en weenden met elkander, totdat het David gans veel maakte. Nou ja, tot het hem te veel werd dus, hè. Dan komt het op neer, want hier moeten zij afscheid nemen. En het staat er niet bij, nou het staat er eigenlijk wel bij, impliciet althans. David en Jonathan weten dat het voorgoed is, hè? Daar komt het op neer. Zij waren met elkaar verbonden als hun eigen ziel, met de eerste woorden van hoofdstuk 18, maar hier moeten zij afscheid nemen. En toen zei Jonathan tot David, ga in vrede. Shalom. Vrede. Maar u weet dat vrede een van de termen is in het Oude Testament die het nieuwe verbond kenmerken, karakteriseren. Met andere woorden, er staat soms vrede en bedoeld is gewoon het hele nieuwe verbond. En als het langzamer moet, wordt het dan gewoon het verbond des vredes. Dat is min of meer een vaste uitdrukking. En de groet waarmee de Joden elkaar tot vandaag groeten, shalom, is niet maar de algemene wens tot vrede, maar het is eigenlijk de wens tot de komst van de Messias met zijn rijk van vrede. De vredevorst uit Jesaja, en dat kennen ze maar al te goed. Hè? Kortom, overdrachtelijk is het de wens in verband met het nieuwe verbond, waar David dus inderdaad de uitbeelding van is, hè. Als ik het nog even algemeen zeg, David in het algemeen is de uitbeelding van de Heer Jezus sinds zijn eerste komst. Nou ja, en tot in zijn wederkomst feitelijk, maar dat is nog terwijl dat koninkrijk nog gebouwd moet worden, hè? Dat weet u toch, hè? Als hij komt op de Olijfberg is het nog steeds als Jezus van Nazareth, dat wil zeggen arm en als de heiland met de littekens in zijn handen en van grote kracht en heerlijkheid, is in de praktijk, ik zei in de praktijk, pas sprake enige tientallen jaren later. Wanneer hij zal zitten op zijn troon in Jeruzalem, dat is wanneer de 1000 jaren beginnen. En als ik het nog makkelijker maak, dan zeg ik nu op voorhand, nou ja, later komen we David tegen en dan staat er van hem dat hij 40 jaar regeerde, 7 jaren in Hebron en 33 jaren in Jeruzalem. Maar het komt overeen met de 7 en 33 jaren van de volgende bedeling. De 70ste week van Daniel namelijk en de 33 jaren die daarop volgden. En dat is misschien een kortere route om zoiets gauw even te zeggen. David is een beeld van de Heer tot in zijn wederkomst, dat wil zeggen terwijl het rijk nog gebouwd moet worden.
Hij mag geen tempel bouwen.
Nee, bijvoorbeeld ook. Nee. Daarna komt Salomo en die heet dus zo, Shalom, de vredevorst. Maar hij is een beeld van Christus in het koninkrijk, als dat koninkrijk inmiddels volledig is opgericht. David was de man die het rijk bouwde. Salomo was degene die het rijk bevestigde. Hij kreeg het zomaar als het ware in de schoot geworpen. En hij hield het in stand, dat wel. Maar van opbouw van het rijk was in de praktijk niet zoveel sprake. Er was meer sprake van uitbreiding van heerlijkheid, hè? Van glamour. Is daar een goed Nederlands woord voor, glamour? Weet ik niet. Doet er niet toe. Maar terug dan naar deze geschiedenis. Ga in vrede, zei Jonathan tot David. Want na Saul en Jonathan, na de wet, komt de vrede. Nu nog niet in de wereld als zodanig, maar wel in de mensen en welbehagen. Ik bedoel, niet in de wereld, maar in u en mij als gelovigen uiteraard wel, hè. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En daarna spring ik van Romeinen 5 gewoon naar Efeze 2. Want hij is onze vrede. Enzovoorts, hè? Dat is het nieuwe verband, ja. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Of hoe die brieven allemaal maar beginnen. Toen zei Jonathan de David, ga in vrede. Hetgeen wij beiden in de naam des Heeren gezworen hebben, zeggende, de Heere zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in eeuwigheid. Let ook op de opvolging van mijn zaad en uw zaad, implicerend dat Jonathan zich goed bewust was dat dit het einde was van hun contact, om zo te zeggen. Ze moesten hier afscheid nemen. En daarna staat er ook, daarna stond hij op en ging heen en Jonathan kwam in de stad. En daar bleef het dan ook bij. Uiteindelijk is hij gesneuveld in de strijd en opgehangen aan de stad. Bet-Sean. Weet je nog hoe het eruit ziet? Ongeveer, hè? Ja. Naast het gebergte van Gilboa. Ja. Nou goed. Maar dit hier betekent dus het einde van het oude verbond feitelijk. En al wat daaronder is, voor zover er gelovigen zijn, leven zij niet onder het oude verbond en niet onder Saul. Vandaar dat Jonathan ook min of meer van het toneel verdwijnt hier, maar onder David. En dat is wat we hierna tegenkomen, want David gaat niet op de vlucht, maar hij verzamelt zich wel degelijk een heel, dan zullen we zeggen, een volk voor zijn naam om zich heen. Maar dan wel buiten de stad, om zo te zeggen. Moet zich dat even voorstellen. Het milieu van David was wel degelijk in de huishouding, de hofhouding zelfs, van Saul. Maar hier is het definitief afgelopen. De stoel van David werd leeggelaten, weet u nog? We namen zich, waar is hij? Nou ja, de vogel is gevlogen, lijkt mij toch een redelijk toepasselijke uitdrukking. Hij is weg en hij komt ook niet meer terug. Hij komt pas terug als Saul weg is. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Want, ik blijf die dingen herhalen, officieel is de heerschappij van de wet beëindigd. We hebben delen aan Christus en die is niet onder de wet enzovoorts. Maar neemt niet weg dat in de praktijk die wet nog steeds heerst en Saul nog springlevend is. En het is in de praktijk nog steeds de grootste bedreiging van het christendom. En als we in de volgende hoofdstukken tegenkomen de strijd tussen Saul en David, om zo te zeggen, is dat de uitbeelding wel degelijk ook van de staat van oorlog waarin het christendom, de oprechte christen althans, zich nog steeds vandaag bevinden. Altijd bedreigd door Saul en zijn kornuiten en zijn rakkers, weet het? De schout en zijn rakkers. Door Saul en zijn personeel. Altijd weer die wet die de kop opsteekt, links en rechts. Dat gaat zomaar door. Dat is de aard van onze bedeling. En dat is dus ook de aard van, nou ja, eigenlijk alle nieuwtestamentische brieven. Dat ik dan altijd de slag om de arm hou. Dat is alleen maar omdat er een paar brieven zijn die zo kort zijn dat het daarin niet aan de orde komt. Maar als ze iets langer zijn, zal men zeggen langer dan een bladzijde, dan gaat het daarover. Sommige brieven in hun geheel, en sommige hier en daar een hoofdstuk, om zo te zeggen. Maar daar gaat het altijd over, hè? Dat wat ons als christenen bedreigt. Namelijk religie. De wet. Laat die eisen komen stellen. Management, maar dat is een moderne vorm, moderne naam voor wet. Dat weet u toch, hè? Management is heus in de praktijk niks anders dan wet. Regels, vandaar dat je de cursussen in kunt volgen en al dat soort dingen. Ik kreeg van de week nog een mail, kon je afdrukken, dan kreeg je zo'n soort poster, een of andere. Dit is volgende maand, als u het weten wil, moet u me even mailen, dan stuur ik hem door. Doe een cursus volgen en weer in de christelijk, kerkelijk, gemeentelijk management. Ik heb vergeten het mee te nemen, want ik ben er nooit op bedacht dat ik dat wel eens kan voorlezen. Dan weet u waar ik het over heb, hè. Maar dan wordt de cursus aanbevolen voor een aanzienlijk bedrag. Het duurt een paar dagen. En dan wat de inhoud van de lesstof is. Er staan dingen in als conflictbeheersing en dat soort dingen staan daarin. Ik liet het aan iemand zien bij mij thuis. En die zei, ja, dat is precies die cursus die ik ook net gehad heb. Ik zei, wat doe jij dan? Hij zegt, ik werk voor een bank. Conflictbeheersing. Hè? En noem maar op. Hij zegt, het is precies die cursus, zijn precies dezelfde punten. Alleen nou heet het ineens christelijk, want nou wordt het aan christenen verkocht. Maar het is wat ons bedreigt, want het is wet. Het zijn toch heus regels en procedures die ons voorgehouden worden van als je in zo'n situatie komt, dan is dit de procedure. Moet je je daaraan houden. Het is net zoiets als professioneel schaken, zeg ik altijd. Enigszins niet al te serieus bedoeld. Het is net zoiets als professioneel schaken. U weet hoe dat werkt. Als amateur ben je gewoon bezig na te denken over welke zet zal ik eens doen. Ben je het allemaal aan het uitdenken. Werkelijk professioneel schaken doet dat niet. Die zegt, hé, dat is de stand die na zoveel zet op het bord stond in de partij tussen die en die, toen en toen en daar en daar. En de winnende zet was toen, enzovoorts. Dus die zet doe ik nou ook, hoef je niet over na te denken. Je graait in je geheugen gewoon, je zoekt die stand op, want die is altijd alles een keer geweest ergens. En je weet hoe die partij is afgelopen, dus je weet hoe je verder moet. Maar dan wordt het wet. En zo schaakt de computer. Een goed schaakprogramma, bestaat dat nog eigenlijk? Ik hoor er nooit meer wat van. 20 jaar geleden wel.
Ja, die broer.
Hè? Bijna 30 jaar geleden. Schaakprogramma's op de computer. Maar die dingen werden zo goed, want die kenden al die partijen die ooit alles gespeeld waren enzovoort. En dat wordt dan gewoon tot regel. Dat weet je dus, hè? Zo moet dat verder en anders wordt het niks. Als je zus of zo zit, verlies je. Er is maar één winnende zet. Er zijn mensen die dat in de samenleving, in het sociale leven, het maatschappelijke leven hebben uitgezocht. En die zeggen dan, het is maar één winnende zet. Je moet zus of zo moet je dan doen. En als je dat weten wil, moet je daarvoor betalen natuurlijk. Want het wordt geacht uiteindelijk te renderen. Hè? Een rendement op te brengen. Dat begrijpt u toch? Goed. Alsof je het werk van de Heer daarin onder zou kunnen brengen. En alsof dat een soort mechanisme zou zijn. Hè? Maar goed, ik laat het maar weer buiten beschouwing. Maar het is wel inleiding tot wat hier verder allemaal volgt. Hè? De staat Jonathan kwam in de stad, dat had je al verwacht. Een gelovige in de stad en dan gaat het niet goed. Ik denk aan Lot, maar voor ik Lot noem, had ik natuurlijk moeten noemen de Heer zelf. Je weet toch hoe dat gaat, het Nieuwe Testament? De Heer zegt, we gaan naar Jeruzalem. Dan zeggen die discipelen, hij gaat naar Jeruzalem. Wie gaat het hem zeggen? Dan zeggen ze tegen hem, dat kun je beter niet doen, want het is levensgevaarlijk. Jeruzalem, de stad. Ommeland was beter, maar stad is niet best. Hè? Was Jeruzalem dus. Hè? Maar goed. Hè? En het liep dus ook verkeerd af. En vele jaren later was het inderdaad Paulus die het in zijn hoofd haalde om naar Jeruzalem te gaan. In zijn hoofd haalde, dat zeg ik niet goed natuurlijk. Hè? Hij had de opdracht om dat te doen. Maar niettemin kwamen ze bij hem onderweg. Hè? Om hem te dwingen als het ware om niet naar Jeruzalem te gaan, want werd er gezegd, dat loopt fout af. Dat liep het ook. Althans, na bepaalde maatstaven. Zo was het ook. Maar dat is waar het om gaat. De stad is namelijk per definitie de samenleving. Mensen bij elkaar, binnen de muren, bij elkaar. Dat moet verkeerd aflopen. Dat is het hele idee. Daarom gaat het met Groningen altijd zo goed. Hè? Daar hebben ze maar één stad. Hè? En met Drachten natuurlijk ook, want het is geen stad, hè? Nee. Ja. En met Apeldoorn. Dat hebben ze wel weer gehad, dacht ik. Maar Jonathan kwam in de stad. En dan staat er van David. En David kwam ten op. Er staat toen kwam David ten op. Die zin is zodanig vertaald om het de eerste zin te maken van een nieuw hoofdstuk. En natuurlijk, dat mag. Maar u weet, toen is gewoon en, hè? En dus wordt het en David kwam te Nob. Niet in de stad, welke dat ook geweest mogen zijn, want dat doet nou ook al niet de zaken. David kwam te Nob. Ze scheiden, ieder gaat ze gaan de verschillende kant op. Net als trouwens de Heer Jezus en de discipelen in Handelingen 1, hè? Geschiedenis van de Heer Jezus na zijn opstanding gaat zo verder. Ze nemen uitgebreid afscheid. De discipelen worden op uitgezonden. De Heer zelf gaat weg. De discipelen blijven achter in deze wereld en het loopt slecht met ze af. En ze worden onderweg ook continu bedreigd door met name de Joden. En zeker de wettische Joden. Zo gaat de geschiedenis verder. Maar goed, David kwam ten op en raad is wat... Hij kwam tot de priester Achimelech en Achimelech kwam bevende David tegemoet in de zin van dat hij zich ondergeschikt achtte aan David, want dat is wat het betekende, met vrees en beven. Dat is de uitdrukking voor dat men zich onderwerpt. Dat blijkt hier ook, want het is David hier die... die bepaalt wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Hè? Toen kwam David ten op tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet, staat er. En hij zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Want David was maar alleen. En David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen... En zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En de jongelingen, dat wil zeggen zijn normale personeel, de lui die hem omgeven, daarvan zegt hij, de jongelingen heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat wil zeggen, die heb ik de plaats van die en die zo en zo gewezen. Dat wil zeggen, die houden zich ergens schuil. Bij wie dan? Nou, die houdt zich ook schuil. Daarom heet hij Zulk Een. Zulk Een. Dat is oud-Nederlands. In het Engels zou je zeggen zo en zo. Die en die. In het Nederlands. Dat is Zulk Een. Iemand wordt genoemd zonder dat hij bij name genoemd wordt. Tenzij natuurlijk, maar dat is altijd het probleem dat je met vertalingen hebt... Tenzij dat de uitdrukking zulk een misschien toch gewoon als naam zou fungeren. Kan. En dan staat er, die heb ik de plaats van Ploni Almoni te kennen gegeven. Mooi naam, hè? Ploni Almoni. Maar goed. Het is wel aardig. David, want we hebben het verhaal gevolgd. Hij moet een beeld zijn nu die alleen staat, een beeld zijn van de Heer Jezus Christus in onze tegenwoordige bedeling. Zo zonder meer. De opgestane. Verlost van de wet. En dan komt hij bij een priester. Nou ja, dat ligt voor de hand, want de Heer Jezus stond op uit de dood en werd gesteld tot... priester, ja, tot priester, in bijzonder tot hoge priester, naar de ordening van Melchizedek in overeenstemming met Psalm 110, waar het aangekondigd wordt, en daarna in overeenstemming met natuurlijk heel de Hebreeënbrief, waar dit eigenlijk min of meer het onderwerp is. Hè? Het onderwerp van de Hebreeënbrief is, Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Zoals Aaron dat geacht werd te zijn van het oude verbond, althans tot op zekere hoogte. En zo is Christus de hoge priester van het nieuwe verbond, zoals Aaron de hoge priester was van het oude verbond. Zodat als wij spreken over Christus, dan zijn we al terecht bij de priester. Sterker nog, als wij tot hem naderen, tot Christus, naderen wij dus tot de hoge priester. naar de ordening van Melchizedek, op de troon der genade, enzovoort. Melchizedek, hier heet het Achimelchi. Nou ja, Achimelech. U weet Melchizedek, Melchi, dat is Melech, dat is de koning, hè? En dan Tzadik, de rechtvaardige koning. En dit is Achimelech, dan is nog steeds de koning, alleen het is zijn broer. Want Achi, dat wil zeggen de broeder. Ik geloof dat hij de zoon was van Achitub. Die heette dus ook al Achi. Maar goed, het is wel aardig, hè? Achimelech, mijn broer is koning. Maar zelf, zo heet hij, maar zelf is hij priester. Noem nog eens iemand waarop die beschrijving van toepassing is. Op Aaron, hè? Want zelf was hij de priester en zijn broer was de koning. Nou, hij wordt niet zo genoemd. Nou, ik geloof in één schriftplaats, die moet ik eens opschrijven. Die kan ik nooit onthouden. Ik geloof dat in één schriftplaats ergens alsnog koning genoemd wordt. Maar voor alle praktische doeleinden zal ik maar zeggen, was hij dat. En zelfs de ideale koning, want u weet het woord, nou dat weet u misschien niet, maar Melech is Malach, dat is hetzelfde. En, maar als we afspreken dat we Malach lezen, dan vertalen we het met engel. Wat geen vertaling is. Ja, dat is de vertaling naar het Grieks. Maar dan vertalen we het met boodschapper. Malach is een boodschapper. En als we denken dat het niet om zomaar een boodschapperjongen gaat, maar iemand met een kroon en een troon en een scepter en een koninkrijk, dan hebben we afgesproken, vertalen we het met koning en dan lezen we het als Melech. Ter onderscheiding van Malach. Want je wilt toch de koning en de boodschapper niet met elkaar verwarren. Maar in het Hebreeuws officieel is het hetzelfde. En dat is uiteraard zo, omdat de koning geacht wordt een boodschapper, een bediende, een boodschapper, een knecht, een bediende te zijn van God. Of nog anders, de koning wordt geacht God te vertegenwoordigen bij het volk. En vandaar het misverstand dat koningen goden waren. In het verleden bijvoorbeeld, hè. De vergoddelijkte koning, later de Romeinse keizers, die zijn de laatste geweest, geloof ik, die zich hebben aan laten aanleunen. Maar zoiets. Maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in, en symbolisch klopt dat wel zo ongeveer. Meer ga ik daar nou niet van zeggen, maar ik ga terug naar het schriftgedeelte. Wij vinden hier de begrippen koningschap en priesterschap met elkaar verbonden. In de naam van Achimelech, die priester is. En zijn naam betekent mijn broer is koning. Hoewel het ook het kunnen zijn mijn broer is bediende. Maar goed, men leest het nog eenmaal zo. Achimelech. Aan de andere kant, wij weten dat de echte koning David zou moeten zijn. Nou ja, zou worden. Hebben ze zich nooit afgevraagd waarom Saul dan misschien niet onderweg gewoon gedacht zou kunnen hebben. Weet je wat, als ik nou toch weet dat die David koning is, als dat onvermijdelijk blijkt te zijn, als die David dan toch koning moet worden, kan ik beter gewoon troonsafstand doen. Ja, daar was hij te hoogmoedig voor. Dat is het hele verhaal. Maar als je nou politicus bent, zal ik maar zeggen, hè, dan, hè, je schaadt je kans in, dan denk je toch, dat doe ik. Of je bent hoogmoedig. Dat zijn de meeste politici natuurlijk. Anders worden ze het niet. Maar in het geval zou dat wel handig geweest zijn. En ik verzin dit soort dingen niet, want als de apostel Paulus, denk ik, in Hebreeën 8 het over dit soort zaken heeft, over het nieuw verbond enzovoorts, dan zegt hij dat Christus hoge priester en dienaar is van het nieuwe verbond, zoals notabene uitgebreid aangekondigd in Jeremia 31, waaruit Hebreeën 8 dan ook uitgebreid citeert. Zeer uitgebreid, mag ik wel zeggen, versenlang gewoon rechtstreeks overgenomen uit Jeremia 31 over dat nieuwe verband. En de conclusie van de apostel daar in dat hoofdstuk is, die staat ook aan het eind van het hoofdstuk, is, en ik zeg het nu met eigen woorden, als Jeremia nou 600 jaar van tevoren al aankondigt dat het oude verbond toch beëindigd zal worden en vervangen zal worden door een nieuw verbond, waarom hou je dan niet gewoon op met die wet? Waarom leg je hem dan niet gewoon weg? Nou ja, je kan hem naar het museum brengen. Nee, tot op zekere hoogte hebben ze dat gedaan, want Jodendom is eigenlijk een groot museumstuk. Maar niettemin, ze praktiseren het. En daar zit natuurlijk het grote misverstand. Maar dat is wel hoe Hebreeën 8 eindigt. Want er staat, als nou in Jeremia 31 die wet al genoemd wordt een oud verbond, want dat staat daar, zal een nieuw verbond maken, staat daar, ter vervanging van de wet, dan wordt daarmee het oude verbond impliciet in elk geval oud. En dan zegt Paulus, nou ja, als er van een nieuw verbond gesproken wordt, dan is het oude verouderd en nabij de verdwijning. Waarom hou je daar nu 600 jaar later nog aan vast? Je had het net zo goed meteen weg kunnen zetten. Bovendien, daarvoor hield men zich er ook al niet aan. Dat is de gedachtegang. Zie? En als Saul een verstandig man geweest was en niet zo hoogmoedig, dan had hij gezegd, ik ga wel hiernaast wonen. Hier is mijn paleis, hè? Of in de achtertuin, of in het poortgebouw, weet je veel wat. Maar zoiets, hè? Maar dat gebeurde niet. Maar eigenlijk had hij dat moeten doen, als u mij vraagt. Niettemin, hier vinden wij David, de aanstaande koning, samen met een priester. David, de aanstaande koning, komt terecht, moet vluchten. De eerste ontmoeting is met de priester. Blijkbaar de hoge priester. Dat staat er zo niet, maar dat blijkt uit de geschiedenis. En zijn naam betekent, mijn broer is koning. Dus hij wordt meteen met koningschap geassocieerd. Maar als je koning en priesterschap bij elkaar optelt, heb je dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hè? Daar verwijst het dus op een of andere wijze naar. Hij kwam bevende David tegemoet, implicerend dat hij David als koning dan wel de toekomstige koning erkende. En het was bovendien te nop. Waar dat precies is, weten we niet. Wat voor een aanduiding dat precies is, weten wij ook niet. Maar uit het verband blijkt dat daar, dat in ieder geval Achimelech het beheer had over de tabernakel. Waar die dan precies stond en wat dat nop dan precies is, dat weten wij eigenlijk niet. Maar houd het maar op, het is de locatie waar ook de tabernakel staat, want de broden die David meekrijgt worden geacht de toonbroden te zijn uit het heilige van de tafel der toonbroden. Ik geloof niet dat het er hierbij staat, eerlijk gezegd, maar het is wat er in het Nieuwe Testament bij staat als het aangehaald wordt later. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou dus even niet over. We hebben het wel nog even over de naam Nob. Als het woord alle associaties oproept, is het aan het begrip profeet. Want Nob hangt samen met Nabi. Dat wil zeggen de profeet. Ik geloof dat we het woord al eerder zijn tegengekomen. Nob is nebbe in het Nederlands. Een nebbe, oud-Nederlands. Een snavel. Het woord betekent zoveel als voortbrengen, maar in de eerste plaats gaat het dan om voortbrengen van het woord. Populair zegt men altijd, het woord voor profeet betekent eigenlijk gewoon mond. Dat kan. Maar in het Nederlands, datzelfde woord betekent snavel. Maar dat is een mond uiteraard, hè. Dus het wordt in verband gebracht met het voortbrengen van het woord. Zo komen we het in de Bijbel dan ook verder tegen. Verder van de plaatsnaam weten we alleen nog dat het gebied gerekend wordt tot Benjamin. Tot de stam van Benjamin, dat is in Nehemia 11 vers 32. waar het als naam voorkomt en genoemd wordt als gebied van Benjamin. Maar het is bij Jeruzalem, hè? In de buurt. En nog één uitspraak in Jesaja 10, vers 32. Maar die is wat ingewikkeld. Er staat, nog één dag blijft hij te Nob. En wat dat betekent, dat weet niemand. Behalve dan, als we dat in verband brengen met deze geschiedenis, dan begrijpen we dat één dag te Nob verblijven de aanduiding is van onze tegenwoordige bedeling. Maar goed, daar ga ik nu niet op in. Dat is ook wat ver buiten de orde. Dus als het woord al wat betekent, dan wijst het ons op profetie, profeetschap. Zodat we hier in één keer alle drie begrippen bij elkaar vinden. De koning, de priester en de profeet. Maar alle drie zijn aanduidingen van Christus. De koning en hoge priester en de profeet van het nieuwe verband. De grote, de enige, degene die ons het woord van God brengt, dan wel openbaart. Dan wel degene die aan het woord van God gestalte geeft. Maar die begrippen hangen natuurlijk met elkaar samen. Meer zal ik er niet van zeggen. De vraag is, waarom zijt gij alleen en is er geen man met u? Nou ja, ik ben alleen omdat het gaat om een verborgenheid. Met opzet zeg ik het natuurlijk zo, hè, suggestief. Dat wil zeggen, het gaat om verborgene dingen. Maar dat hadden we al begrepen. En bovendien staat er, geeft hij antwoord op de vraag, op de tweede vraag. Waarom is er geen man met u? Hij zegt, ik heb de jongelingen, de mannen die met mij zouden zijn, eventueel, heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat wil zeggen, ik heb ze gewezen naar een geheime plaats. Dat blijkt uit te kennen gegeven, dan was het een plaats die ze niet kenden. Maar bovendien, de eigenaar van die plaats, om zo te zeggen, dan wel de beheerder van die plaats, wordt ons ook niet geopenbaard. Hij heet gewoon zulk een. Mr. So and So. Het is een heel aardige, omdat blijkt dat, ik zal zo die schriftplaats u laten zien, omdat die term zulk een in de Bijbel een paar keer vaker voorkomt. Ik ben altijd nog blij met de Statenvertaling die de term inderdaad consequent zo vertaalt. Zulk een, waardoor je het redelijk makkelijk kunt vinden, weliswaar niet met een concordantie van Trommius. Want één staat er sowieso niet in, hè? Een vind je sowieso niet. Maar je kunt het terugvinden, zulk één. Het is de aanduiding van iemand die men niet met name wil noemen. Dat is het. Een verborgen en geheimzinnig iemand. Maar dat is de volgende aanduiding van Christus in onze tegenwoordige bedeling. Degene die zich verbergt. Toch? Geheimzinnige figuur. Ik zeg altijd, het is Christus die zich verbergt. Meer gangbaar voor zover er ooit een betekenis aangegeven wordt. Maar meer gangbaar is dan dat men spreekt niet over Christus die zich verbergt, want dat is een onbekend begrip, helaas. Maar dan heeft men het over de Heilige Geest. Niet naar aanleiding van dit vers overigens, maar wel naar aanleiding van het boek Rut, waarin deze figuur voorkomt. Nou ja, waar deze aanduiding voorkomt. Maar in de praktijk is dat gewoon hetzelfde. De term Heilige Geest is de aanduiding van Christus zelf, die zich niet openbaart, maar alleen in het verborgene werk. Daarom heet hij Geest. En dat hij heilig is, dat lijkt me duidelijk. Het is niet zomaar een geest, hè? Maar dat even te zeggen. Zulk een. Ik zei al, in het Hebreeuws staan daar twee woorden, net als het Nederlands. Ploni almoni. De manschappen heb ik ergens heen gezonden, namelijk naar de plaats van zulk een, waar dat ook maar wezen mag. Wij hebben toch wel een vermoeden. Maar goed, de termen zijn ploni en almoni. Ploni wordt letterlijk, zo letterlijk mogelijk vertaald met scheiding. En dan wordt het, met die i erachter, wordt het mijn scheiding. In de zin van afzondering. Hij is er niet. Die scheiding is dat, hè? En almoni wordt vertaald letterlijk met zwijgen, stomheid. Zwijgen, maar ook met doofheid, want in de Bijbel wordt daar geen verschil tussen gemaakt. U weet wel, dat is het begrip doofstom. Iemand die niet hoort en ook niet spreekt. Iemand die überhaupt niet communiceert. En daarmee, met die twee termen, ploni almoni, kan dus heel goed Christus worden aangeduid in onze tegenwoordige tijd. In afwachting van zijn wederkomst. Hij is gescheiden van, afgezonderd van de wereld. Nou ja, hij voert een hemel handelingen in. En zal in de toekomst ooit nog eens een keer terugkomen. Maar intussen laat hij niets van zich horen. En spreekt hij ook niet. Hij heeft trouwens ook niets te zeggen. Want wat hij gezegd, wat hij te zeggen had, heeft hij gezegd. In zekere zin spreekt hij dus nog steeds. In andere zin spreekt hij juist niet, omdat hij alles al gezegd heeft en ons heeft nagelaten. Ik hoop dat u die twee dingen van elkaar kunt onderscheiden en kunt begrijpen dat dat niet met elkaar in tegenstelling is. Hè? Hebreeën 1 zegt inderdaad, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Implicerend dat hij dat nog steeds doet, want dat betekent de uitdrukking, maar dat doet hij tamelijk passief. Dat wil zeggen, wat hij te zeggen had, heeft hij gezegd. En het woord van God, de Bijbel, wordt niet voor niks afgesloten, hè, in Openbaring, de laatste hoofdstukken. Dit was het dan. Wie er wat aan toe doet. Ja, die wordt vervloekt daar. Hè? Er is niks aan toe te voegen, er is niks anders meer, dit is het verhaal. En daar gaat het om. Hè? Dat de Heer wel degelijk zich bezighoudt met de verspreiding van dat woord, dat is inderdaad zo, maar dat doet hij niet op de voorgrond, dat doet hij op de achtergrond. Want officieel spreekt hij niet, zwijgt hij. En wat de wereld betreft, vraag het maar na. Volgens de wereld hoort hij niet. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Dat hij hoort naar het gebed van een rechtvaardige, om zo te zeggen. Ja, dat is zo, maar dat gaat niet over de wereld, dat gaat over gelovigen. Het gaat over zijn volk, dat met hem gezet is in de hemel. Sterker nog, een volk dat met hem verborgen is bij God. Met de woorden uit Colossense 3... Zie? Maar de relatie tussen de Heer en de wereld, die is, staat op nul. Hij zwijgt, hij heeft zich afgescheiden van de wereld. Zulk één. In de praktijk betekent de uitdrukking ploni almoni natuurlijk toch degene die, daar willen we niks over zeggen. Maar als je het letterlijk vertaalt, is het mijn scheiding, mijn zwijgen, zodat je in tweede instantie toch op het idee komt om de woorden gewoon te laten staan en de man dus zo te noemen. Ploni almoni. En ik doe dat dus ook dikwijls. Hè. Zulke een vind ik ook zo'n zwakke uitdrukking. Als ik duidelijk wil maken wat ik bedoel, dan zeg ik wel ploni almoni. Hè. Die man. De plaats van ploni almoni. Nou is het aardige van het verhaal, dat die man, kijk, aangenomen dat hij werkelijk, ik zal het nog anders zeggen. Er wordt natuurlijk vaak gedacht dat David hier maar een verhaaltje vertelt. Een smoesje. Want de koning had hem niet op een missie gezonden. Tenminste, als je onder de koning Saul verstaat. Maar David kan natuurlijk wel dit hebben uitgesproken met de gedachte, mijn koning is Jehovah. Dat is volstrekt Bijbels ook nog. Dus, alleen dat heeft Achimelech dan wellicht niet begrepen, maar dat doet er niet toe. Het is maar de vraag of de man liegt om best wil, of dat hij gewoon voor zichzelf zo de waarheid spreekt. Die dan misverstaan wordt, maar dat is een ander verhaal. En hetzelfde geldt in elk geval ook voor de uitdrukking De jongelingen, nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Ik zou niet weten waarom dat niet waar zou zijn. Ik neem aan dat David zelf ook personeel erop nagehouden heeft. Hij was per slot van rekening een van de legeraanvoerders. Hij zal toch wel wat mensen, op zijn minst wapendragers en zo, om zich heen gehad hebben. Die hij maar commanderen kon, enzovoorts. En ik zou niet weten waarom hij niet inderdaad die lui gestuurd heeft van jullie gaan naar, naar de plaats van zulk een. De plaats van die en die, daar en daar. Waarom zou dat nou niet kunnen? En als dat zo is, is de man, dus die Plonialmoni, dus een bestaande figuur. Waarom ook niet? Maar als je het nou gewoon doet wat wij altijd doen, schrift met schrift vergelijken en die zulk een in de Bijbel volgen waar hij genoemd wordt, en net doen alsof het één man is, wat niet kan, want je overspant een periode van meer dan 1000 jaar. Nou ja, van 1000 jaar ongeveer. Dat kan natuurlijk niet. Maar je kunt er wel onder verstaan iemand met een specifieke functie. Dezelfde en in dezelfde functie. Dan blijkt die man familie van David te zijn. En dat betekent dat ook later, na de dagen van David, gesproken kan worden over de plaats van zulk een. Want dan kan het gewoon een stuk grond, een lap grond geweest zijn die ooit oorspronkelijk toebehoorde aan zulk een. Dat zulk een al lang is overleden, oké, dat kan. Maar die zal toch ook al een erfgenaam gehad hebben. En die kun je dan ook zo noemen, dat is ook volstrekt bijbels. Dan noem je niet de man in kwestie, maar is het zijn functie. Denkt u maar aan de naam Adam, die gegeven wordt aan die eerste, maar ook aan de Heer Jezus Christus. Waarom niet? Of de naam Israël, die gegeven wordt aan Jacob, maar daarna gedragen worden al zijn afstammelingen. Bovendien, alle volkeren in de Bijbel worden genoemd, nou ja, bijna alle volkeren in de Bijbel worden genoemd met de naam van de oorspronkelijke stamvader. En zo verder. Maar goed, vergelijken wij deze schriftplaatsen, dan komen wij eerst terecht in de geschiedenis van Rut. U weet ongeveer hoe die geschiedenis ging. De familie was het land uitgevlucht vanwege hongersnood of wat het maar was. En financiële crash, depressie, economische recessie, wat het maar was. Het land uit, daar overleden alle mannen ongeveer, dat komt het in de praktijk op neer. En toen bleef Naomi over met 2 schoondochters. En toen zouden ze teruggaan naar Israël, om zo te zeggen. Het was naar Bethlehem, want daar kwamen ze vandaan. Maar ze kon terug met Rut. Maar Rut was een Moabitische vrouw. En u weet hoe het ging, hè? Rut moest aan de kost zien te komen. Dus die ging aren lezen. En die was op het veld van een of andere Boas. En ze komt bij de schoonmoeder, bij Naomi, terug. En ze zegt, ja, ik heb wat moois gelezen vandaag. Aren, hè. En toen zei Naomi, hey, dat is nou ook wat. Dat die Boas, die zo aardig voor je geweest is, dat is de losser uit de familie. En de losser is in de praktijk gewoon het hoofd van de familie, die zo genoemd wordt, die voor de gelegenheid Goel genoemd wordt, omdat hij het recht heeft, de familie in rechten, dat wil zeggen voor de rechtbank, juridische zaken, te vertegenwoordigen. En niet alleen maar om voor die familie als advocaat op te treden, maar in de plaats van de familie te staan, om zo te zeggen. Ik bedoel, als iemand in de familie verdacht was, dan kan hij zeggen, verdachtevrij, ik word de verdachte. Zo gaat het dan, hè. Of iemand uit de familie is schuld, dan kan de losser zeggen, dat recht heeft hij, ik neem die plaats in en ik betaal die schuld, klaar uit. Einde van het verhaal. En eventuele andere partijen in het geding, in de zaak, konden of mochten dat niet weigeren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daarop is het verzoeningswerk van de Heer Jezus gebaseerd, die als losser voor de hele menselijke familie waarvan hij het hoofd was, als zoon van Adam, zoon des mensen, om die hele menselijke familie in rechten te vertegenwoordigen. Hij ging dus in onze plaats staan. Dat is de juridische basis voor onze verlossing overigens. Maar goed, Naomi zegt tegen Ruth, die Boas die zo aardig voor je geweest is, dat is de losser van de familie. Maar ja, losser hoeft niks te doen. Hij mag wel doen als hij dat wil. Dus de vraag is nu, zou misschien meneer Boas willen lossen, de familie willen lossen? Dat wil zeggen, eventuele schulden betalen, het verloren gegaane onroerend goedbezit weer terugkopen en al dat soort dingen meer. Alleen, u weet, er zat nog wat anders aan vast, is iets ingewikkelder. In dit geval zou hij ook de verplichting hebben om nageslacht te verwekken. Dat hield in dit geval gewoon in dat hij zou trouwen met Rut. Nou goed. Dat wordt dus aan Boas gevraagd of hij dat zou willen doen. Kennelijk kon hij dat doen, want dat is nog maar de vraag, hè. Je moet geld hebben, wil je dit soort functies kunnen vervullen. Ja. Maar dat was niet het probleem. Het probleem was dat Boas zei, maar ik ben eigenlijk niet te lossen. Er is nog iemand voor mij. Met oudere rechten.
Met de schoen.
Hè? Ja. Dus wie de schoen past, trek hem aan. Zij, Proni Almoni. Want die oudere losser, die wordt dus niet met name genoemd. Maar u weet hoe het gaat, hè? Men gaat naar de rechtbank, dat wil zeggen naar de regering van de stad. En dat is in de praktijk in de poort, want de poort is de plaats van de regering. De plaats van de heerschappij en van de rechtspraak, de poort. Zoals ons werd uitgelegd in Sodom, weet je nog? Door Benaja. Maar toen maar weer. Rut 4, vers 1. Boas ging op in de poort en zette zich al daar, want de rechtbank gaat altijd zitten, weet je wel. Nou goed. En ziet, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, dat wil zeggen, wijk hierheen, kom eens hier. Kom eens hier, zet u hier, gij, Ploni Almoni. Dat is de eerste keer, meen ik, dat de term in de Bijbel voorkomt. Zet u hier, gij, Ploni Almoni. En dat deed hij. En hij nam die mannen van de oudsten der stad en zeide, zet u hier. En zij zetten zich, want dan moet er recht gesproken worden door de oudsten der stad. En toen zei Boas tot dien losser, die niet met name genoemd wordt, het stuk lands dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabieten land wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners, in tegenwoordigheid der oudste mijns volks, zo gij het zult lossen, los het, en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het wete, want er is niemand behalve gij die het lossen, en ik na u. Heb je dat? Dat wil zeggen, de oudste rechten berusten bij Ploni Almoni, want zijn rechten. En als die er geen gebruik van zou maken, of het niet zou kunnen op een of andere wijze, dan zou dus de volgende in de hiërarchie van dat recht gebruik kunnen maken, als hij daartoe tenminste ook kapitaalkrachtig genoeg was, om zo te zeggen. Of althans in gelegenheid verkeerde, in het algemeen. En die losse, die Ploni Almoni, zei, dat zal ik doen. Toen zei Boas, ja, maar dat betekent wel dat je het ook moet aanvaarden van Rut de Moabitische enzovoorts. Kortom, hij zou bij Rut nageslacht moeten verwekken. In de praktijk zeggen we dat hij zou met Rut moeten trouwen. Hetgeen nog maar de vraag is, maar dat doet er nou niet helemaal toe. Maar hij zou in ieder geval nageslacht moeten verwekken, want dat zit zo vast aan die wetten op het erfrecht, hè. De Mosaïsche wetten. En toen zeide die losser, Ploni Almoni, vers 6, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Met andere woorden, Ploni Almoni zegt, ik kan dat niet doen, want ik heb al een erfenis. En die stel ik daarmee in de waasel. Dat kan ik niet doen. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. En dan staat er, nou ja, nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël. Bij de lossing en bij de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. Met andere woorden, Ploni Almoni deed zijn schoen uit en gaf hem aan Boas onder het motto: wie de schoen past, trek hij aan. En Boas ging dus in de schoenen van Ploni Almoni staan en werd de losser van Rut. Dat is het verhaal. Maar wie is Ploni Almoni? Kijk, want wie Boas is, dat is makkelijk. Dat is de komende sterke, dat betekent zijn naam, hè. De komende sterke, dat is gewoon de Messias. En Rut is een beeld van Israël. Makkelijk genoeg. Ligt aan de oppervlakte van de geschiedenis, dat is niet moeilijk te volgen. Hè. Israël zal verlost, gelost worden, enzovoorts. Maar wie is nou die man met die oudere rechten? Nee, dat is ook Christus. Ploni Almoni, maar nu in verband met onze tegenwoordige tijd. Waarin Israël, ik bedoel het Joodse volk dus meer specifiek, waarin Israël dus niet gelost wordt. De Heer in onze dagen zegt, nee, Israël wordt niet verlost. Dat kan trouwens ook niet, want de Heer heeft in onze dagen een erfdeel. Hij heeft een erfdeel. En dat is de gemeente. En zolang een werk aan de gemeente gedaan wordt, wordt er niks aan Israël gedaan. Kortom, deze Ploni Almoni is dus, en dan zegt men soms is de Heilige Geest, maar er worden wel gekkere dingen, ik moet anders zeggen, er worden ook veel gekkere dingen van gezegd. Maar dat doet er nou niet toe. Maar ik houd het gewoon op, het is Christus, de losser, in deze tijd, maar in deze tijd lost hij Israël niet. En als hij in de toekomst Israël alsnog lost, dan heet hij niet Ploni Almoni, is het niet de onbekende. Denkt u maar aan de onbekende God uit Athene in Handelingen 17. Hè? Is het niet de onbekende, maar is hij de komende, die komt met grote kracht, Boas, de komende sterke. En eigenlijk, de geschiedenis gaat over Rut en Boas enzovoorts. Ik persoonlijk ben altijd geneigd te zeggen, nou, het gaat eigenlijk over Ploni Almoni. En dit is de hele samenvatting van de hele geschiedenis. En de belangrijkste figuur wordt automatisch degene die we niet kennen. Zijn broer, de oudere broer. Ja, dat laat zich raden. Ze stellen allebei Christus voor. Alleen Ploni Almoni, degene die zich verbergt in onze dagen en die al een erfdeel heeft. En Boas, degene die pas in tweede instantie komt. En dan wordt Rut gelost. Dat wil zeggen, dan in die dagen zal Israël verlost worden, enzovoorts. Maar die beiden staan in dezelfde schoenen, om zo te zeggen. En ik wijs er maar op dat Ploni Almoni geacht wordt te zijn een broer van Boas, dat staat er letterlijk. Of dat ook zo letterlijk, namelijk smal genomen moet worden in het Nederlands, is nog maar de vraag. Maar ik heb de indruk dat het inderdaad drie broers betreft. Elimelech, die overleden was. De man van Naomi. En dan een jongere broer daarvan is Boas, maar er zit er nog één tussen. En dan heb je ze alle drie. De ene is de Heer onder het oude verbond en die sterft. Dan heb je Ploni Almoni, dat is de Heer in onze tegenwoordige tijd. En daarna heb je Boas, dat is de Heer in de dagen van zijn wederkomst. Maar wat ik nog wel moet zeggen is het eind van het hoofdstuk. Want dan zijn Boas en Rut getrouwd en uit hen worden geboren. Wordt geboren eerst Obed, dat is in vers 17. Deze is de vader van Isaï en die is weer de vader van David. En daarna krijg je een samenvatting van het geslachtsregister. Die draad wordt hier even opgenomen van wat verder terug. Maar het komt erop neer dat Rut en Boas de stamvaders worden van David en daarmee van de Heer Jezus Christus. Maar Ploni Almoni was een broer van Boas. Dat wil zeggen, het was een familielid van David. Een achter, hoe heet zoiets, een oud achteroom of weet ik veel.
Een verre oom.
Nou ja, een verre oom. Een suikeroom. Weet je veel. Maar in ieder geval één oom. Dat is wel leuk, want ja, ik heb natuurlijk nou nog maar 2 minuten. Eén. Dat is wel leuk. Daarom roep ik eerst nu Matthäus 26, want dat is de laatste keer dat wij in zulk één tegenkomen. Matthäus 26, waar wij terecht zijn in vers 17. Daar zijn we al in de Lijdensweek, na de intocht in Jeruzalem en een paar dagen voor de kruisiging, weet u wel. En op vers 17 van Matthäus 26. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paasga te eten? En hij zei: ga heen in de stad tot zulkeen. Hier staat niet ploni almoni, want dit is Grieks, hè. Maar de vertalers zeggen het is hetzelfde, maar nu in het Grieks. En gelijk hebben ze. Een onbenoemde gaat heen in de stad tot ploni almoni en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paasga houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het paasga. En die zulk een, dat blijkt, maar dat staat ergens anders dan, dat was die man die door de stad liep met een kruik water op zijn schouder of zoiets. De heer stond 2 discipelen en zei: je gaat naar de stad, en dan zul je iemand ontmoeten die een kruik water draagt, en volgde hem naar een toebereide opperzaal en wat het allemaal maar was enzovoorts. Kortom, die zulk een is de baas van de opperzaal, de eigenaar van de opperzaal. Degene die voor de Heer en zijn discipelen een plaats had toebereid, waar ze van harte welkom waren, om zo te zeggen. Dat een beeld is van onze tegenwoordige tijd, waarin wij samenkomen, onderling bijeenkomen, heet de uitdrukking, in de hemel zelf, in een opperzaal op hoog niveau, die daarvoor ons bereid is, mogen duidelijk zijn. En wie dat allemaal geregeld heeft, de Heilige Geest. Maar u en ik weten, dat is Christus zelf, de zich verbergende Christus. Je kunt ook zeggen, maar dan heb je de Hebreeënbrief erbij open liggen. Dat is de hoge priester van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizedek, want tot hem zouden we met vrijmoedigheid naderen en bij hem zouden we van zijn altaar eten. Of zo. Heb je dat nog? Het is familie van de Heer Jezus, want het is de Heer. Maar in het verborgene, uiteraard. En zuiver historisch, ik heb er geen twijfel over, wie het was, die man. Letterlijk. Ik denk dat het Jozef van Arimathea was. Ik denk dat dat dezelfde man was, ook die de eigenaar was van die ezels op die Olijfberg. Als iemand u vraagt, hé, wat mot dat? Dan zeg je, de meester heeft het van Ode. En dan is alles goed. Ik bedoel, dat stond daar klaar. En niet iedereen kan die ezel meenemen, maar voor de Heer is, daar stond hij voor. Dat was geregeld. Met een figuur uit de familie op de achtergrond. En dat die Jozef van Arimathea dus inderdaad een oom was, zoals men in de ongewijde geschiedenis dan zegt, ja, dat lijkt mij voor de hand te liggen. Ja, dat lijkt me wel te kloppen. Maar in dezelfde betekenis, een uitbeelding van het werk Gods in het verborgene. Nou, dan hebben we ze bijna allemaal gehad. We hadden alleen nog we hadden alleen nog 2 Koningen 6, vers 8... 2 Koningen 6 vers 8, de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Enzovoorts. Nou ja, en dan volgt de geschiedenis van de uiteindelijk de wonderbare redding van Samaria. Zal ik nou even, want ik loop nou toch over de tijd heen, zal ik nou even zeggen hoe dat zit, hè? Dan plaats van zulk een, maar van daaruit wordt Samaria gered. Maar als zulk een, bijvoorbeeld was Jozef van Arimathea, en als Samaria staat voor de hoofdstad van de 10 stammen van Israël, dan is het toch niet zo moeilijk om daarna te lezen dat Jozef van Arimathea binnen de kortste keren naar de opstanding van de Heer Jezus gegaan is, naar de 10 stammen van Israël, om hen het evangelie te brengen, om een wonderbare redding tot stand te brengen. Ik bedoel, dat sluit vanzelf. En wat we eruit leren, ja, dat is de samenhang van die geschiedenissen, dat er van die dingen staan, ja, waarom staat dat er? En als je inzicht in krijgt, dan blijkt dat toch allemaal met elkaar in overeenstemming te zijn, allemaal dezelfde kant op te wijzen. In het verborgene, zonder dat de wereld het zich bewust is. Men kan het weten, maar zonder dat de wereld zich bewust is, is de zaligheid inderdaad van Israël, de Joden, van Rut, hoe je dat maar zegt, weggenomen, is terechtgekomen inderdaad ergens anders, namelijk bij de 10 stammen van Israël. En zulk een wordt dus genoemd in verband met de familie van David en dus van de Heer Jezus, logischerwijze, ook later, maar het wordt ook in verband gebracht met Samaria. Het wordt in verband gebracht met het verborgen werk dat de Heer in onze dagen doet. Niet met betrekking tot de Joden, maar met betrekking tot de heiden in het algemeen. Maar meer in bijzonder natuurlijk de 10 stammen van Israël, op grond waarvan de gemeente in onze dagen tot stand komt. Nou goed, dat was erg snel er doorheen. Maar het lijkt me illustratief genoeg. Als je daarna terugkomt in 1 Samuel 21, dan begrijp je dus ook hoe het zit met plaats van zulk een. Waar zijn de aanhangers van David? Waar zijn degenen die zich aan David hebben onderworpen? Die zijn in een opperzaal in Jeruzalem. Kortsluiting is dit, hè? Die zijn bij Jozef en Arimathea in Brittannië. Die zijn in de plaats van zulk een. Die zijn in de plaats van de familie van Rut en Boas en bij Bethlehem. Bethlehem. In verband met de eerste komst van Christus. Lijkt me duidelijk genoeg. Kortom, we hebben heel wat aanwijzingen hier die ons aantonen dat deze geschiedenis verband houdt met de situatie zoals we die in onze tegenwoordige bedeling kennen. Kortom, hier vinden we gemeentelijke waarheid verborgen. En daar moeten wij dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Als de borg en middelaar van een beter verbond dan dat van de wet. Wij danken u daarom dat we onder uw nieuwe verbond der genade mogen leven. En dat we u mogen kennen als degene die weliswaar door de wereld verworpen wordt, maar niettemin van Gods wegen tot koning en tot koning der koningen zelfs gesteld is en tot heer der heren en tot hoge priester. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier bijeen mochten zijn. We mogen beseffen dat wij niet horen bij een duistere wereld, maar in tegendeel dat wij behoren bij dat volk dat u verzamelt in onze tegenwoordige tijd. Uit de volkeren, een volk voor uw naam. Een volk dat beschouwd wordt als een gemeente van eerstgeborenen dat in de toekomst alsnog met u zal verheerlijkt worden in de dagen van de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u, Vader, dat wij daarnaar uit mogen zien. Naar die dagen die aangekondigd zijn door al de profeten. Die dagen waarin uw heerlijkheid alsnog gevestigd zal worden in heel deze wereld en over alle volkeren. Maar in afwachting daarvan mogen wij uit deze dingen leven en uit de betere beloftenissen die u onder het nieuwe verbond gedaan hebt. En mogen wij vertrouwen op die kracht, die genade die u in ons zou uitwerken. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven. en doen een beroep op deze beloften die u ons gegeven hebt, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen.